In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 79ste psalm. Psalm 79 en daarvan het eerste vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Ze hebben stout uw erfland ingenomen. En ook het zesde vers. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. En bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaar op uw hulp met smekend ogen staren. Woorden die ook het eerst gezongen zijn door het volk van Israël. En die ook weer van toepassing zijn op het volk van Israël in deze tijden. Vers 1 en 6 van de 79ste psalm. Ik wil het woord van de Heere lezen uit het boek Richteren, Richteren 11. We beginnen te lezen bij vers 4 en lezen door tot en met vers 28. Richteren 11, vers 4 tot en met 28. Het gedeelte wat ook de tekst vormt voor de prediking. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Om in aansluiting daarop te gaan zingen uit de 111e psalm. Het 6e vers. Zijn naam is heilig en geducht. De vijand beeft op zijn gerucht.
En er geschiedde na enige dagen dat de kinderen Ammons tegen Israël krijgden. Zo geschiedde het als de kinderen Ammons tegen Israël krijgden, dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land Tob. En ze zeiden tot Jefta, kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen Ammons. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead, heb gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta, daarom zijn wij nu tot u wedergekomen, dat gij met ons strekt en tegen de kinderen Ammon strijdt. En gij zult ons tot een hoofd zijn over alle inwoners van Gilead. Toen zeide Jefta tot de oudsten van Gilead, zo gij lieden mij wederhaalt om te strijden tegen de kinderen Ammons, en de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal, zal ik u dan tot een hoofd zijn? En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta, de Heere zij toehoorder tussen ons, indien wij niet alzo naar uw woord doen. Alzo ging Jefta met de oudsten van Gilead, en het volk stelde hem tot een hoofd, en overste over zich. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heeren te Mispa. Voort zond Jefta boden tot een koning der kinderen Ammons, zeggende, wat hebben ik en gij met elkander te doen, dat gij tot mij gekomen zijt om tegen mijn land te krijgen? En de koning der kinderen Ammons zeide tot de bode van Jefta, omdat Israël, als hij uit Egypte optoog, mijn land genomen heeft van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan, zo geef mij dat nu weder met vrede. Maar Jefta voer wijders voort en zond boden tot een koning der kinderen Ammons en hij zeide tot hem, zo zegt Jefta, Israël heeft het land der Moabieten en het land der kinderen Ammons niet genomen. Want als zij uit Egypte optogen, zo wandelde Israël door de woestijn tot aan de Schelfzee en kwam te Kades. En Israël zond boden tot een koning der Edomieten, zeggende, laat mij toch door uw land doortrekken. Maar de koning der Edomieten gaf geen gehoor. En hij zond ook tot een koning der Moabieten, die ook niet wilde. Alzo bleef Israël in Kades. Daarna wandelde hij in de woestijn en toog om het land der Edomieten en het land der Moabieten en kwam van de opgang der zon aan het land der Moabieten en zij legerden zich op gene zijde van de Arnon. Maar zij kwamen niet binnen de landpalen der Moabieten, want de Arnon is de landpalen der Moabieten. Maar Israël zond boden tot Sion, den koning der Amorieten, koning van Hesbon. En Israël zei tot hem, laat ons toch door uw land doortrekken tot aan mijn plaats. Doch Sion betrouwde Israël niet door zijn landpalen door te trekken. Maar Sion verzamelde al zijn volk en zij legerden zich te Jaza. En hij streed tegen Israël. En de Heere, de God Israëls, gaf Sion met al zijn volk in de hand van Israël, dat zij hen sloegen. Alzo nam Israël erfelijk in het ganse land in het ganse land der Amorieten die in datzelfde land woonden. En ze namen erfelijk in de ganse landpalen der Amorieten, van de Arnon af tot aan de Jabok, en van de woestijn tot aan de Jordaan. Zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht van hun volk Israël uit de bezitting verdreven. En zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn? Zoudt gij niet degene erven die uw God Kamos voor u uit de bezitting verdreef? Alzo zullen wij al degene erven die de Heere onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Nu voorts, zijt gij veel beter dan Balak, de zoon van Zippor, de koning der Moabieten? Heeft hij ooit met Israël getwist? Heeft hij ook ooit tegen hen gekrijgd? Terwijl Israël 300 jaar gewoond heeft in Hesbon en in Arstedekes en in Aroer en in Arstedekens en in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn, waarom hebt gij het dan in die tijd niet gered? Ook heb ik aan u niet gezondigd, maar gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. De Heere, die rechter is, richt de heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta, die hij tot hem gezonden had. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders. Van waar ik komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Vragen om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm. En daarvan het derde vers, het achtste vers en het 23e vers. 3, 8 en 23 van 105. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 68ste psalm, psalm 68. En daarvan het eerste vers. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid, doen zuchten. Wat er verder volgt in vers 1 van de 68ste psalm, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, Israël, een land in oorlog. Een volk in haar bestaan bedreigd. Van alle kanten worden ze omringd en omkneld door vijanden. In het noorden Hezbollah en Syrië. In het oosten op de westoever de Palestijnen. In het westen in de Gazastrook de Hamas. En daarachter nog de invloed vanuit Iran. Haar grondgebied wordt betwist. En haar vijanden die liggen klaar om ook toe te slaan. Vijandige volkeren die gezworen hebben om elkaar te helpen in de strijd tegen Israël. En zo dreigt Hezbollah met nog meer en nog zwaardere raketten. Als Israël nog verder en langer de Gazastrook zal binnentrekken. En Iran, die kijkt nauwlettend toe wat nou het juiste moment is om toe te slaan. Ondertussen zien we hoe wereldwijd de publieke opinie wordt bespeeld om Israël slecht weg te zetten. De Palestijnen die in de slachtofferrol kruipen. De gruweldaad van Hamas die verdwenen is naar de achtergrond. Ja, tot zelfs in landsvergaderzalen lijkt men te zijn vergeten dat Israël niets had gedaan als er geen massale slachting door Hamas had plaatsgevonden. Daarnaast zien we hoe de geschiedvervalsing plaatsvindt om Israël haar bestaansgrond te gaan ontzeggen. Er wordt gezegd dat Israël al 75 jaar lang de Palestijnen onderdrukt. En zo wordt gedaan alsof die Palestijnen ook voor 1948 al een eigen staat hadden. Met eigen beheer. Steeds weer zien we dat er voor het volk van Israël geen plaats is in deze wereld. Eigenlijk is het al zo gegaan sinds de uittocht uit Egypte. De doortocht door de woestijn die door vele volkeren hen werd belet. De ballingschap die het einde van het volk van Israël had moeten betekenen. Haman die de Joden massaal wilde uitroeien. Of ten tijde van de Romeinse bezetting dat het Joodse volk eerst Jeruzalem en later heel het land werd uitgedreven. De Tweede Wereldoorlog. Waarin er miljoenen Joden werden gedood in de concentratiekampen. Die strijd tegen Israël, wat veel meer is dan een volkerenstrijd. Want het is een geestelijke strijd. Hierachter zit de Satan, die de vervulling van Gods raad wil dwarsbomen. De vorst der duisternis richt zijn pijlen op het volk, waar de Heere zich in het bijzonder aan verbonden heeft. En doet er alles aan om het Joodse volk te decimeren, uit te schakelen. Uit de afgrond is die boze geest opgeklommen, die zich werpt op het volk van Gods welbehagen. En achter die strijd rond Israël schuilt de strijd tussen de vorst der duisternis en de vorst des levens. Tussen het rijk van de boze en het rijk van God. Het is de strijd die gevoerd wordt tegen de geweldhebbers der wereld. tegen de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Het is een strijd die al eeuwenlang gaande is en die we ook vinden in het boek Richter. In die tijd van Jefta, toen Israël werd belaagd en bedreigd. En die vijand klaar lag om Israël te verslaan. En Israël ingeklemd zat tussen de Filistijnen en de Ammonieten. Het had ook toen maar zo het einde van het Joodse volk kunnen betekenen. Maar de Heere laat dat niet gebeuren. Want zijn band met Israël is onverbrekelijk. Hoe hoog hun nood ook kan zijn. En hoe sterk de vijand ook kan zijn. En hoe zwaar de verdrukking ook kan wezen. De Heere laat zijn volk niet los. Toen niet en vandaag niet. We zien het ook terug in het gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking oorlog in Israël. Drie gedachten. Een krachtige held. Een gelovige strijder. En een wijze diplomaat. Oorlog in Israël. Een krachtige held. Een gelovige strijder. En een wijze diplomaat. Het is oorlogstijd in Israël. En de dreiging vanuit Ammon is voelbaar in heel het land. Er is een mobilisatiebevel uitgevaardigd. En het is van belang dat alle strijdmachten zich klaarmaken voor de strijd. We zien dat beide legers gemobiliseerd zijn, vers 17 van hoofdstuk 10. De kinderen van Ammon, die daar zich legeren in Gilead, en de kinderen van Israël, die zich legeren in Mispa. Maar wie van Israël is nou geschikt om die strijd aan te gaan? En wie in Israël kan nou als eerste die weg gaan? Binnen het leger van Mispa vinden ze er geen één. En daarom, we hebben dat de vorige keer op het laatst gehoord, daarom gaan stemmen op om Jefta te gaan halen vanuit Toof. Blijkbaar was zijn roem hem al vooruitgesneld. Want ze hadden in Israël het gerucht gehoord van die strijdbare held met zijn bijzondere kwaliteiten. Ze hadden begrepen hoe Jefta erop uittrok om aan voedsel te komen. En ze zullen ook hebben gehoord dat de vijand bevreesd was voor Jefta. En daarom willen ze Jefta als krijgsoverste, als hun generaal, als hun bevelhebber. Wie anders kan voor hen strijden in die strijd tegen de vijand, tegen Ammon? Maar daarvoor moeten ze wel naar Jefta toe. Dat is toch ineens zo eenvoudig. Want Jefta die zit wel ver weg in het noorden, in het plaatsje Tof. Daar verblijft hij. Weggejaagd, verstoten, veracht. Nu hebben ze hem nodig. We lezen het in vers 5. Zo geschiedde het als de kinderen Ammons tegen Israël krijgt en dat de oudsten van Gilead heen gingen om Jefta te halen uit het land van Tof. Die oudsten van Gilead die gaan dus hoogst persoonlijk om Jefta op te halen. De zaak is voor hen te belangrijk om er slechts een bode naartoe te sturen. Ze begrijpen dat ze dit zelf moeten regelen. Dat is wel een stap geweest voor hen. Want, en we kunnen dat opmaken uit vers 7, ze waren er zelf bij toen Jefta werd weggestuurd. Dat hebben ze toegelaten. Misschien zelfs wel gestimuleerd. En nu komen ze met hangende pootjes terug bij Jefta. Maar jongens en meisjes, jullie kunnen je wel enigszins voorstellen dat dat niet zo eenvoudig is, toch? Stel je voor dat jij ergens mee bezig bent om iets in elkaar te zetten of iets te maken. Er kwam iemand naar je toe die jou daarmee wilde helpen. Je weigerde dat, want je wilde dat helemaal zelf doen. Maar nu lukt het je toch niet en dan is het je toch eigenlijk jouw eer te na om dan alsnog een beroep te doen op die ander die je eerst wilde helpen. Want je hebt zoiets van, ja, dan moet ik wel kleur bekennen dat ik het zelf niet red. Daarom is dat best een grote stap om dat te doen. Nou, zo ligt het hier ook voor die mannen van Gilead. Maar nu moeten ze wel. Want de nood dringt hen. En de situatie vraagt erom. En na een lange reis staan ze dan voor de deur bij Jefta. Beschaamd, bedremmeld. Dat wel, maar toch. Ze zijn vastbesloten om hem zover te krijgen dat hij met hem mee zal trekken. Je ziet ze als het ware er voor die deur staan en kloppen op de deur. En als Jefta dan de deur opent, doen ze hun verzoek. Vers 6. Kom en wees ons tot een overste, opdat wij strijden tegen de kinderen van Ammon. Ze doen een dringend beroep op Jefta. Want in de strijd tegen de vijand kunnen ze niet zonder Jefta. Daar zijn ze nu wel achter gekomen. En ze smeken het hem. Kom, ga mee met ons en wees ons tot een bevelhebber van het leger. En zo komen ze tot Jefta. De oudsten van Israël, de leiders van het volk. En ze komen op het moment dat de vijand gereed staat om Israël die genadeslag toe te brengen, om Israël te verdelgen. En nu hebben ze Jefta nodig en kunnen ze niet meer zonder hem. Ligt dat ook niet zo in de geestelijke strijd? Tegen die grote vijand die uit is op onze dood en die niet rust totdat hij ons zal hebben verslagen. Want we zeiden het de vorige keer al, Jefta is een type van de Heere Jezus Christus. Het is ook goed om ook zo die geschiedenis ook te bezien. Want net als Jefta moest de Heere Jezus de smaad en de verachting dragen. Hij was verworpen en uitgestoten. Ook voor hem was er geen plaats. Ook hij werd door zijn broeders verworpen. Jezus Christus was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. En dat blijkt toch steeds weer. Zeg nou eens, wie is er nou verlegen om hem? Wie heeft die meerdere Jefta nu nodig? Wie is nou aangewezen op die verachte Christus? En smeekt hem om hulp en bijstand? Kijk eens in uw hart. Geen mens toch. We zetten hem de deur uit en we wijzen hem af. Dat is toch de praktijk van ons aller leven. We zitten helemaal niet op de Heere Jezus te wachten. We willen niet dat hij de overste wordt van ons bestaan. En we begeren hem niet als koning over ons leven. En we denken het prima te redden zonder hem. Nou... Totdat het leger van de vijand zich aandient en het zwaard van de vijand voor onze ogen opdoemt. Totdat die strijd je te bang wordt. En totdat je merkt dat je zelf niets in huis hebt om die vijand mee te bestrijden. Totdat je erachter komt dat je door jouw zonde en door jouw ongerechtigheden jezelf in deze ellende hebt gebracht. Want is dat niet de werkelijkheid van een mensenbestaan? Wij hebben hem niet geacht. Totdat de Heilige Geest de schuld van ons leven openlegt en de zwaarte van de zonde ook doet drukken op ons hart. Ja, dan krijg je het benauwd. Als het zwaard van de dood boven ons leven hangt. Als we de hete adem van de Satan in onze nek voelen blazen. En als we beseffen dat wij nooit op kunnen tegen deze vijand. Juist als je het zo benauwd krijgt, wat krijg je dan ook? Die meerdere Jefta nodig. Je gaat het verstaan. Hij alleen is bekwaam om die strijd te voeren. En hij alleen is bij machten om voorop te gaan in die strijd. Als je dan van hem gehoord hebt in de prediking, dan kun je bij hem toch ook niet meer wegblijven. Al moet je dan daarvoor naar Tof, dat verachtelijke plekje in het noorden. En is dat met boetedoeningen, met berouw? En is het op je knieën in verslagenheid van het hart? Maar je kan dan toch niet anders meer, want bij hem moet je zijn. Aan zijn voet. Je smeekt het hem. O Heere Jezus, kom en wees mij tot een overste. Neem intrek in mijn levenshuis en vervul mijn hart met uw aanwezigheid. En zo staan die mannen van Gilead, staande voor de deur bij Jefta. Ze weten dat Jefta hen alleen kan helpen in de strijd. Toch zijn ze daar nog niet helemaal gerust op, want Jefta kan hen wel helpen. Maar wil hij hen nu ook wel helpen? Dat is een begrijpelijke vraag, toch? Zeker in het licht wie zij zijn geweest. Dat zij hebben het laten gebeuren dat Jefta uit zijn vaders huis werd gestoten. En opnieuw, als we die lijn dan doortrekken. Je kan wel komen tot Christus. Om hem te verzoeken overste te zijn van je leven. Maar dan neemt toch de vraag nog niet weg. Of hij het nu ook wel zou willen. Want wat zijn er niet een zonden in ons leven, waardoor hij de deur voor ons dicht zou kunnen houden. En is er zoveel waardoor je het niet hebt verdiend, dat hij met je meegaat om die strijd te voeren tegen de vijand. Kijk, en dan zien we ook hoe Jefta gaat handelen met die oudste van Gilead. Lees maar mee in vers 7. Maar Jefta zeide tot de oudste van Gilead: hebt gij lieden mij niet gehaat en mij uit mijn vaders huis verstoten? Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen, terwijl gij in benauwdheid zijt? Ze hadden hem eerst verstoten. En is hij dan nu wel goed genoeg? Als de nood aan de man is, dan hebben ze hem wel nodig. Het is heel begrijpelijk, die vraag die Jefta stelt, toch? Maar het is ook noodzakelijk. Want Jefta stapt niet over de schuld heen. Er moet een vlak veld zijn tussen hem en die oudste van Gilead. Wil hij met hen mee kunnen trekken? En daarvoor zal er eerst nog wel een en ander recht gezet moeten worden. Ze mogen nou eerst wel eens gaan uitleggen, waarom zijn ze nou tot hem gekomen? Is die opgevallen bij het lezen? Hebt gij mij lieden niet gehaat? Hebt gij mij uit mijn vaders huis niet verstoten? Jefta, hij wil nou weten waar het hen om te doen is.
Gaat het hen nou om Jefta? Of gaat het hen nou om de uitredding uit de nood? En met die vraag beproeft Jefta hen wel. Het is toch ook een vraag die de meerdere Jefta's zal stellen. Want ja, ook wij kunnen met onze benauwdheden tot de Christus komen, maar wat drijft ons nou? En hij wil weten wat er leeft in ons hart. En daarom stelt hij ook die vraag. Gaat het nu om de verlossing uit je nood? Gaat het nu om verlossing van de dood? Of is het je nou werkelijk om Christus te doen? Dit is zo'n tere, maar ook zo'n wezenlijke vraag. Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen? Weet u voor uzelf het antwoord? Ja, allereerst maar in het bijzonder diegenen in ons midden die met hun benauwdheid tot Jezus zijn gekomen. Zeg nou eens, waarom bent u nou tot hem gekomen? Waarom hebt u nou de Heere Jezus nodig? Uit angst? Uit vrees? Of omdat je werkelijk niet meer zonder hem kan? Noem maar breder eigenlijk die vraag tot ons allen. Waarom hebben wij de Heere nodig in ons leven? Waarom zitten we in de kerk? Is het enkel om ook verlost te worden van onze nood? Is het alleen vanwege de gevolgen van de zonde die we ervaren? Is het omdat er zoveel in ons leven is dat ons zwaar valt? Zullen we ons hart er eens op onderzoeken? Als die vraag vanmiddag tot ons komt. Waarom zijt gij dan nu tot mij gekomen? Die oudste van Gilead kunnen het zeggen. Vers 8. Daarom zijn we nu tot u wedergekomen dat gij met ons strekt. En is dat nou niet ook een heerlijk antwoord? Dat gij met ons strekt. Het is hen om Jefta te doen. Mag er nou ook zo leven in ons hart? Ja, Heere, daarom is het ons te doen, om u alleen. En u weet toch alle dingen. En u weet dat ik u lief heb. En ik wil geen stap meer zetten zonder u. Het is niet omdat ik dan niet in de hel hoef te komen. En het is me ook niet om de hemel te doen. Maar het is mij om u alleen te doen. Om die gemeenschap met u te mogen smaken. En om die omgang met u te mogen hebben. Kijk, als je nou zo tot hem mag komen. Dan zul je ook niet beschaamd uitkomen. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een gelovige strijder. Het verzoek is gedaan. De beweegredenen zijn duidelijk. En nu is Jefta aan zet. En dan blijkt dat Jefta ook een gelovige strijder is. En dat het ook heel begrijpelijk is dat hij staat in dat rijtje geloofshelden wat we vinden in Hebreeën 11. Want waar de oudste van Gilead vooral hebben gelet op de militaire kwaliteiten van Jefta, weet Jefta dat er nog wel wat anders nodig is. Dat valt op als we vers 8 en vers 9 eigenlijk zo achter elkaar doorlezen. Want dan zien we in vers 9 dat eigenlijk Jefta dat verzoek gaat herhalen. Maar dan zegt hij er iets bij. En de Heere hen voor mijn aangezicht geven zal. Jefta beleidt dus zijn afhankelijkheid van de Heere. En Jefta beseft dat alleen de Heere hem de overwinning kan geven. Daarin proeven we toch het geloof van Jefta.
Hij wist dat het alleen zal lukken als de Heere met hen is en als de Heere hen de kracht zal geven in de strijd. Tegelijk, en dan moeten we dat hele vers doorlezen. Tegelijk wil Jefte dan nog wel iets zeker weten. Hij wil zeker weten dat ze hem zullen erkennen als hun hoofd. Zal ik u dan tot een hoofd zijn? Dat is een diepe vraag. Jefta wil hen niet alleen verlossen van de vijand. Hij wil dan ook door hen geëerd en gerespecteerd worden. Hij wil ook dat ze hem dan zullen erkennen als hun leider. Hij wil ook dat ze zich dan door hem laten leiden. En zien we ook daarin niet de trekken van de Heer Jezus? Hij wil niet alleen verlossen van de vijand, maar hij wil dan ook de hoogste plaats krijgen in het leven van zijn volk. Want Christus is niet alleen gegeven tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. En daarom ook zijn vraag: als ik u nou verlos van zonde, schuld en straf, krijg ik het dan ook voor het zeggen in uw leven? Als ik met u meega, mag ik u dan ook regeren? Als ik dan voorop ga in de strijd, is er voor mij dan ook de kroon en de troon? Moet u en jij eens over nadenken, want dat zijn wel hele diepe geestelijke vragen. Je kan de Heere Jezus wel vragen dat hij je verlost van de vijand. Maar daar zit dan wel heel veel aan verbonden. Want wie door de Heere Jezus Christus verlost wordt van zonde, schuld en straf, die kan niet langer zichzelf blijven. Je zal je dan ook door hem moeten laten leiden. En hij zal dan ook de hoogste plaats moeten krijgen in ons leven. De oudste van Gilead hoefde er niet lang over na te denken. En ze gaan ermee akkoord. Vers 10. De Heer is het toehoorder tussen ons, indien wij alzo niet naar uw woord doen. Ze roepen dus eigenlijk de Heer erbij als getuigen. God is dus getuige van dit woord. Trouwens ook van belang dat God er getuige van is wat ons antwoord is op die vraag van de meerdere Jefta. Want heel onze handel en wandel ligt toch open voor God. En altijd en overal is hij de stille toehoorder van ons handelen. Jefta is overtuigd. Hij gaat mee. En ook daarin vertoont hij weer het beeld van Christus. Want zo is het toch, wie tot Christus komt in waarheid en oprechtheid, die wordt door hem geholpen. Wie hem smeekt om genade, die zal ook gehoor vinden. Want op Christus doet immers niemand ooit tevergeefs een beroep. En zo trekt Jefta mee met de oudste van Gilead. Het zal best een bijzondere gang voor hem zijn geweest, vers 11. Want hij komt terug naar die regio waar hij eerst niet meer welkom was, waar hij eerst uit verstoten was. Dan valt er iets op, vers 11. Alzo ging Jefta met de oudste van Gilead en het volk stelde hem tot een hoofd en overste over zich. Hij staat erbij. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht des Heren te Mispa. Wat wordt er nou mee bedoeld? De tempel was er nog niet. De ark die stond in Silo. Het gaat hier dus niet om de tent der samenkomst. Maar het zal dus hier zijn geweest ten aanhoren van het hele volk en van een alwetend God.
En Jefta beseft dat het meer moet zijn dan een afspraak tussen mensen. En daarom moet deze installatie tot hoofd en overste plaatsvinden voor Gods aangezicht. We weten niet of er voor deze plechtigheid een altaar is gebouwd en of er een priester bij is geweest. Maar wat we wel weten is dat de Heere er tot getuige bij is geroepen. En die eerder gemaakte afspraken in Tof, die worden nou hier bekrachtigd in Mispa onder het aanroepen van Gods naam. En daarin zien we toch hoe Jefta nou in het leven staat. Hij leeft vanuit het besef dat hij Gods hulp nodig heeft in die strijd. En hij wijst daarmee het volk er ook op dat alleen de Heere hen de overwinning kan geven. En er zijn verklaarders, onder andere ook Matthew Henry, die in vers 11 lezen dat Jefta zich terugtrekt in het gebed om alleen te zijn met God. Voorafgaande aan die veldtocht zou Jefta dus eerst in gebed zijn gegaan. Want hij begreep dat hij zijn werk niet kan doen in eigen kracht. We zien dus dat hier iets uit blijkt van die vreze Gods in het leven van Jefta. Wat een zegen trouwens, als Israël zo'n gelovige leider en strijder heeft. Misschien, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, wordt dat vandaag de dag nog wel het meest gemist in Israël. De leiders van Israël zoeken hun steun bij de militaire bondgenoten. Ze vertrouwen op de kracht van het leger. Maar we horen Netanyahu en andere ministers eigenlijk niet of nauwelijks spreken over de God van Israël. Nergens zien we toch terug dat die huidige leiders hun kracht en sterkte zoeken bij die God. En uiteindelijk, in alle eerlijkheid, is dat toch wel iets wat wordt gemist. Want die houding van Jefta is wel een belangrijke les voor allen die een belangrijke post bekleden. Het bevat eigenlijk een aansporing. Doe je werk niet alleen, maar doe je werk biddend. En zoek daarin ook de zegen van God. En vraag daarin om de nabijheid van de Heer. Dat alles blijkt dat Jefta een gelovige strijder is. Maar dat is onze laatste gedachte. Hij is ook een wijze diplomaat. Want Israël heeft weer een legeraanvoerder. En eindelijk heeft Israël weer iemand die de vijand aan kan. Dan zou je denken dat de strijd kan losbarsten en het oorlogsgeweld kan plaatsvinden. Toch gebeurt dat nou niet. Want het grondoffensief wordt uitgesteld. Dat zien we vanaf vers 12. En daaruit blijkt ook de wijsheid van Jefta. Een echte leider is ook niet uit op bloedvergieten en trekt ook niet direct het zwaard. Jefta doet wat anders. Hij zendt boden naar de koning van de kinderen van Ammon. Want Jefta wil op topniveau diplomatiek overleg gaan voeren. Om zo op die manier een strijd met veel dodelijke slachtoffers te kunnen voorkomen. Dat deed Jefta niet zomaar, dat was ook gegrond op de schrift. Maar dat is immers ook datgene wat Gods wet ook voorschrijft. Want als Mozes in Deuteronomium 20 komt met de krijgswetten, dan lezen we daarin ook in vers 10... Wanneer gij nadert tot een stad om tegen haar te strijden, zo zult gij haar de vrede toeroepen. Dat wil ook zeggen, nooit willekeurig erop losslaan. Daarin zien we toch ook zo duidelijk ook vandaag de dag nog het onderscheid van het leger van Israël en van Hamas. Waar Hamas zich helemaal niet geeft om burgers. Niet om burgers van Israël en niet om de eigen burgers. Ik zie ook terug dat ze eigenlijk de eigen burgers gebruiken als menselijk schild. Om zich daarachter te verschuilen. zien we wel dat Israël altijd zich heel voorzichtig steeds weer richt op bepaalde doelen. Uiteindelijk is dat ook haar morele plicht, gegrond op het kompas van Gods wet. In elk geval terug ook naar Jefta, kunnen we hem toch prijzen om deze strategie. Hij wil eerst helder krijgen wat die Ammonieten nou beweegt. En daarom wordt er een onderhandelingsdelegatie op pad gestuurd. En die moeten, vers 12, naar horen wat precies de reden is voor de strijd. En ze moeten ook proberen een staakt het vuren af te dwingen. Jefta laat door middel van boden een vredesaanzoek uitgaan. Opnieuw zeggen we, daarin zien we overeenkomsten met de meerdere Jefta. Immers ook de boden van de Heer Jezus die nodigen uit om de witte vlag te hijsen. En ook zij staan tegenover vijanden met het vredesaanbod dat komt van die meerdere Jefta. En ook de Heer Jezus roept toch de vijanden op om de wapens neer te leggen. Want ook vandaag staan toch die boden van die meerdere Jefta nog weer voor vijandige zondaarsharten. Die de wapens tegen God hebben opgenomen en in wiens hart het bruist van verzet tegen de Heer. En zo klinkt het toch ook tot een onbekeerde ziel in ons midden. Uit de mond van die meerdere Jefta die daarvoor zijn bode zendt. Wat is er nou dat je tegen mij strijdt? En wat heeft er nou opgedaan dat je zo met haat tegen mij vervuld bent? Want Jezus Christus heeft geen lust in de dood van vijanden, in de dood van goddelozen. Hij zoekt nog steeds het meest vijandige hart voor hem in te winnen. Maar die boden van Jefta, ze lopen op tegen een muur van verzet en vijandschap. Die koning van Ammon die legt zijn claim neer, vers 13. De koning der kinderen Ammon zei tot de bode van Jefta, omdat Israël als hij uit Egypte optoog mijn land genomen heeft, van de Arnon af tot aan de Jabok en tot aan de Jordaan, zo geef mij dat nu weder met vrede. Die koning meent dus dat het overjordaanse land hem toebehoort. Dat land dat ingeklemd wordt door drie grenzen, de Jabok de noordgrens, de Arnon de zuidgrens, de Jordaan de westgrens. Het is duidelijk dat die koning van Ammon niet in wil gaan op die vredesverzoeken. Zolang hij zijn zin niet krijgt, zolang hij dat land niet krijgt, dan zal hij uiteindelijk gaan vechten. En dan zal er geen sprake zijn van vrede. De besprekingen lopen vast. Maar Jefta laat het daar dan niet bij zitten. Als hij de reactie van die koning van Ammon heeft gehoord, vers 14, zendt hij opnieuw boden tot de koning der kinderen van Ammon. Maar Jefta voer wij dus voort en zond boden tot de koning der kinderen Ammons. En in die reactie die we dan lezen vanaf vers 15... komt ook duidelijk naar voren het onredelijke van de eisen van die koning van Ammon. En Jefta maakt duidelijk dat Israël alle recht heeft op dit stuk land. En dan zien we dat hij daarvoor drie soorten argumenten gebruikt. Als eerste gebruikt hij een historisch argument. En dat is vanaf vers 15 en loopt dan door tot en met vers 22. Want Jefta die kent de geschiedenis van Israël. Hij is ook helemaal thuis in datgene wat wij in onze Bijbel lezen, nummer 20 en nummer 21. En hij maakt die koning van Ammon duidelijk dat Israël helemaal niet uit was op veroveringen tijdens de woestijntocht. Ze stelden zich juist terughoudend op. Ze gingen liever dan nog een omweg. Maar Sion, bij vers 19, Sion, de koning van de Amorieten, die belette hen de doorgang. En toen kwam het tot een strijd met die Amorieten. En die Amorieten die zijn verslagen. En toen heeft Israël dat land in hun bezit genomen. De Amorieten, die in der tijd dat land veroverd hadden op de Ammonieten. Maar Israël heeft dat veroverd in een strijd tegen de Amorieten. En daarom, ook volgens recht, hoort dat stuk land Israël toe. Bovendien, en dat is het tweede argument, dan komen we bij vers 23. De Heere heeft dat gebied van de Amorieten in hun hand gegeven. En zeggen ze, zoudt gij niet degene erven die uw god Kamos voor u uit de bezitting verdreef, alzo zullen wij al degene erven die de Heere onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Wat God hen heeft gegeven, dat mogen zij niet zomaar opgeven. Dat zouden die Ammonieten ook niet doen als hun god Kamos hen wat zou geven. We zouden kunnen zeggen dat is dus een tweede argument, een theologisch argument. En dan, en dat zien we vanaf vers 25, er komt er nog een derde argument bij. En dat is een argument wat Jefta dan ook gebruikt om aan te geven dat niemand in het verleden een poging heeft gedaan om dat land in hun bezit te krijgen. Zelfs Balak niet, die sterke koning van Moab. Al die 300 jaar, vers 26, al die 300 jaar heeft niemand een claim gelegd op het land. Zo maakt Jefta duidelijk dat het niet deugt wat Ammon beweert. Of valt u nou niet iets op? Al in de Richterentijd wordt de geschiedenis verdraaid om Israël het recht op het land te ontzeggen. Dat zien we toch ook vandaag de dag gebeuren. Op basis van valse argumenten wordt Israël het recht op het land ontzegd. En beticht de wereld, Gods volk, van onrecht. Waardoor er zelfs resoluties worden aangenomen. Kijk eens, al die drie argumenten, die gelden nog steeds. Als we kijken naar het historische argument. Denk maar aan 1947, resolutie 181 van de Verenigde Naties. Welke toen aangenomen is. Waarin het Britse mandaatgebied werd opgedeeld in een gebied voor Israël en een gebied voor de Arabieren, en waarin gezegd werd Jeruzalem onder internationaal toezicht. De Joden gingen akkoord. De Arabieren echter niet. En zij vielen vervolgens Israël massaal aan, waardoor Israël zichzelf moest verdedigen en tijdens die verdediging ook hun grondgebied wist uit te breiden. Israël heeft dus niks gestolen, maar ze heeft dat land verworven toen ze zichzelf moesten verdedigen. Daarnaast, dat is misschien wel het belangrijkste theologische argument. Want de Heere heeft dat land toch beloofd aan de afstammelingen van Abraham. En de grenzen van dat land zijn ook bepaald in de schrift. Daarin kunnen we toch lezen wat dat land omvat, wat de Heere voor hen heeft bedoeld. En tenslotte dat derde argument. Hebben de Arabieren zich ooit druk gemaakt om Palestina? Hebben ze zich ooit druk gemaakt om Jeruzalem? Om de Tempelberg? Hoe zag het eruit op 1900? Verwaarloosd. Vol met onkruid. Maar pas toen de Joden begonnen terug te keren, eerst in kleine groepjes, later rond en na de Tweede Wereldoorlog in grotere getalen, toen pas begonnen de moslims zich druk te maken om Jeruzalem en om die Tempelberg. En er is ook nooit een eigen Palestijnse staat in dat gebied geweest. Met de Romeinse overheersing, het tijdperk van het Ottomaanse Rijk, vervolgens de periode van het Britse mandaat. Maar nooit was er een tijd dat de Palestijnen daar een eigen staat hadden. Wel leefde er altijd in het hart van de Joden het verlangen dat ze nog weer eens terug zouden kunnen keren naar Jeruzalem. Zien we nou niet dat vandaag de dag dezelfde argumenten klinken als in de dagen van Jefta? Dat de Heere ook heel duidelijk maakt en die koning van Ammon op grond van de woorden van Jefta. En dat het ook vanuit de schrift nog steeds duidelijk wordt gemaakt dat het land Israël toekomt. En dat God dat land voor dat volk heeft bepaald. Jefta, hij laat daarin zien hoe onterecht het is wat die koning van Ammon doet. En hij begrijpt het ook niet, want zegt hij, ook heb ik aan u niet gezondigd, maar gij doet kwalijk bij mij, dat gij tegen mij krijgt. Israël heeft Ammon nooit kwaad gedaan, maar die haat komt eenzijdig bij de Ammonieten vandaan. Zo dient het er ook te zijn met het volk van Israël, dat een licht dient te zijn voor de wereld. Ze hebben Gods naam niet te smaden, ze hebben juist goed te doen aan de ander. En zelf hebben ze onberispelijk te handelen, opdat zij geen oorzaak geven aan de escalatie van het conflict. En Jefta die legt daarmee de volle verantwoordelijkheid neer bij de Ammonieten. En opnieuw zeggen we, de geschiedenis van toen herhaalt zich. Ook nu zien we dat de Palestijnen onder leiding van Hamas, dat degene zijn die het conflict op scherp hebben gezet. En zij hebben met die beestachtige moordpartij een oorlog uitgelokt. En daarvoor kan Israël op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden. Hoe onvoorstelbaar dat nu, 3 weken na 7 oktober, ook in een Tweede Kamer door politieke partijen wordt gezwegen over hetgeen wat Hamas heeft gedaan, om zomaar weer alle pijlen te richten op het volk van God. Een vertekening ook van de werkelijkheid. Jefta, die beroept zich op de Heere. Vers 27. De rechter, de Heere die rechter is, richt de heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Jefta is ervan overtuigd dat God de overwinning zal geven aan diegene die in zijn recht staat. En daarmee legt Jefta de zaak in Gods handen. Het is nogal wat hij doet. Want dat leg je je zaak in de handen van een rechter die je niet kan ontlopen en niet kan omkopen. Want als God recht gaat spreken, dan zal blijken hoe het daadwerkelijk zit. En Jefta, hij vertrouwt erop, hij gelooft erin dat het in het voordeel van Israël zal uitpakken. Zullen we weer even ons eigen leven ernaast leggen, want hoe zal het bij ons zijn? Zouden wij nou ons leven durven te leggen in Gods handen? Dat we deze rechter durven aan te roepen om te richten over onze handel en wandel? Zouden wij nou in de strijd die wij voeren God erbij durven te halen als de rechter? Dus hij is wel heilig. Hij is rechtvaardig. Dat kan toch alleen als we ons op God hebben leren verlaten. En dat was toch zo bij Jefta. Hij steunde op de Heere alleen. En hij verwachtte het van die God alleen. En hoe is dat nou in ons leven? Wij nou ook leren leunen en steunen op het spreken van God. Al onze verwachting leren stellen op de Heere Jezus Christus. In ons leven niets anders hebben leren overhouden dan het werk van Hem alleen. Want alleen dan kunnen wij onze zaak toch in Gods handen, de rechter van hemel en aarde, leggen.
Die koning van Ammon legt alles wat die bode van Jefta zegt naast zich neer. Hij wil oorlog. Het zwaard zal beslissen. Wat een verharde man die zich niet laat overtuigen door de argumenten. Een gewapend treffen is uiteindelijk onvermijdelijk en we hopen het de volgende keer te zien waar dat dan die koning van Ammon en dat volk van Ammon brengt. Het bezorgt hen de nederlaag. Laten we nu zo aan het einde van deze preek die waarschuwing die daarin ligt wel ter harte nemen. Want ook tot ons komen toch ook die boden van de meerdere Jefta. Maar als we alle argumenten die vanuit het woord worden aangereikt, als wij die naast ons neerleggen, en als wij ons blijven verharden, dat zal ons dat wel eeuwig duur komen te staan. Hoe ligt dat nou in ons leven? Blijven wij de wapens maar opheffen tegen God de Allerhoogst? En tegen de Zoon van Gods liefde? Hoe dwaas zijn we dan? Want dan zal het zwaard ons eens treffen. Als wij verder gaan in die strijd met gebalde vuisten en met onze wapens opgeheven, leidt dat tot de eeuwige ondergang. Hoe beter is het om ons te laten overtuigen door die woorden die Jefta laat uitgaan. En onze wapens in te leveren en te leggen aan de voeten van die meerdere Jefta, koning Jezus. Want als we hem laten strijden, en dan alleen zullen we in hem en door hem meer dan overwinnaar zijn. Amen. laten de Heere danken en bidden. Heere, dat zijn ingrijpende woorden. Het goddeloze volk wordt haast tot as. Allen die de wapens blijven opheffen. De woorden van de boden van de meerdere Jefta naast zich neerleggen. Hoe aangrijpend. Als daarmee het leven van deze of gene in ons midden getekend zou worden. Heere, kom, bekeer en wees gij tot een overste in het leven van zulk, opdat ze zich door u laten leiden. En wilt gij het zijn die dan toch ook de macht van die grote vijand verbreekt en verpulvert in hun bestaan. We zeggen uw naam dank dat uw woord tot ons kwam. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor ons als we weer van hier gaan. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. In het bijzonder de rouwdragende familie die morgen de gang moet maken naar de dodenakker. Ontfermt u zich over hen. En wees om met een ieder van ons. En schenk ons wat we nodig hebben. Maar bovenal doe ons toch ook verstaan dat de slag gestreden is en de vijand het onderspit heeft moeten delven en dat in Christus er een volkomen overwinning is behaald, opdat harten voor het eerst of bij vernieuwing tot hem mogen uitgaan en in hem het leven de zaligheid mogen vinden en u de eer mag ontvangen van uw eigen werk. We vragen u dat alles in dankbaarheid voor wat u ons schonk, in Jezus' naam. Amen. We willen gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan het 6e vers. Zij hadden mij omringd als bijen, maar zijn als doornenvuur vergaan, want ik mocht hen in zeer en kracht bestrijden. Vers 6 van 118. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.